Ja, Stefanus of Stefanus, ja, ik weet het niet hoe je het uitspreekt eigenlijk, maar ik ben eigenlijk geneigd om te zeggen Stefanus, maar of Stefan, nou, maakt niet uit. maar hebben jullie ooit wel eens iets meegemaakt, iets zo geweldigs, iets buitengewoons, iets zo fantastisch dat je niet op je stoel kon blijven zitten? Dat je opsprong om te zien, wat is er gaande daar? En ik kan mezelf dat wel een aantal keer herinneren dat dat in mijn leven gebeurd is, niet zo heel vaak. Vaak als we met mannen onder elkaar zitten, dan is het over voetbal, hè? WK voetbal. Hè? Dan zitten we toch op het puntje van een stoel en dat doen zelfs sommige vrouwen doen mee. Hè, die springen dan op hun stoel en zeggen, wow, daar gebeurt wat. Maar normaal gesproken vind ik voetbal helemaal niet zo spannend hoor. Ik kijk eerlijk gezegd nooit voetbal. En wat ik vind dan, als ik dan kijk naar voetballen, dan zie ik daar een aantal mannen die een beetje tegen een bal aan schoppen voor heel veel geld. En op die manier hun rekening kunnen betalen. En een beetje van links naar rechts rennen. Maar zo heel af en toe, dan neemt er iets anders over. Dan staat er blijkbaar meer op het spel dan alleen dat geld verdienen van die spelers. Dan gaat het om de eer van het land, de eer van de spelers, de eer van noem maar op. En als het uiteindelijk dan ook voor je gevoel gaat om de eer van de menigte, het land wat je vertegenwoordigt, ja, dan kan niet anders dan dat die menigte, zowel thuis als, als in het stadion, die gaat de spelers aanmoedigen. En zo ben ik ooit, in juli 2000, zat ik in de Amsterdam Arena, was ik uitgenodigd en toen keek ik daar de halve finale Nederland-Italië. En dat was een geladen sfeer. Dat is heel bijzonder om mee te maken. Het was voor het eerst dat ik dat meemaakte, maar dat was een geladen sfeer. Kansen over en weer en of je nou wilde of niet, bij elke aanval dan sprong je op en dan juichte je de spelers van kom op naar dat doel. En dat was iets verbazends was er aan de gang. En of in de dagen, maak ik het heel klein, in de dagen dat op zaterdag mijn zoon aan het voetballen was. En inmiddels is hij gestopt, maar dat hij van de kleine F'jes naar A heeft gevoetbald. Stonden mijn vrouw en ik regelmatig langs de kant om hem aan te moedigen. En dan vaak zaten we te kijken en dan langs de kant af en toe in de duck-out heet dat, zaten we daar. En dan zaten we te kletsen met de ouders om ons heen. Maar dan heel af en toe dan gebeurde er ineens iets in dat team. En dan zag je zoon ineens een prachtige beweging maken. Dat je denkt van, oh, wacht even, wat gebeurt daar? En dan zag je hem rennen en dan schopte hij die bal zo helemaal mooi naar voren. En dan met een grote volley knalde de spits dan zo die bal achter die keeper en dan zo het net in. Nou, dan kun je niet anders dan dat je, ja, en dan spring je op. En dat was dan fantastisch om dat te zien. Trots was je als een pauw, trots. Op het puntje van je stoel. Of ken je misschien die momenten dat je naar een concert gaat? Of naar een musical? Dat er dan lijkt het alsof je in een soort andere dimensie luistert. Alsof er een bepaalde diepgang in die muziek is die zo binnenkomt. En dat er dan een iets buitengewoons aan de gang is. Dat er een ongekende passie is op de manier waarop de muzici en de zangers staan te spelen en te zingen. En het is alsof de muzici de juiste snaar raken bij alles wat er gebeurt. En de hele zaal raakt in een soort opperste spanning en laat zich meeslepen door de muziek en door het acteren wat daar gebeurt. En als het dan afgelopen is, weet je dan, al die opgebouwde spanning en enthousiasme, die ontlaat zich dan doordat mensen opspringen en een juichend en fantastische staande ovatie geven. En er is dus een plaats, een moment in de geschiedenis, dat zo geweldig, zo intens is en zo buitengewoon en niet zozeer voor ons als mensen, maar voor de Zoon van God met name, dat het zo geweldig en verbazend voor hem was, dat het Jezus deed opstaan op zijn voeten om te volgen wat daar beneden op de aarde allemaal aan de hand was. En dat is een stukje waar Wim een fantastische inleiding op heeft gegeven. En dat kunnen we namelijk nalezen in het boek Handelingen. En dat gaat over de geschiedenis van die man die Stefanus heet. Over de laatste minuten van zijn leven. En vanochtend als we daarnaar kijken om dat moment in de geschiedenis nader te bestuderen, de geschiedenis, het verhaal van Stefanus, dan stellen we onszelf de vraag, zorgt mijn leven ervoor dat God op zijn voeten springt en mij een staande ovatie wil geven? Als God naar mijn leven kijkt, naar jouw leven kijkt, staat God dan op zijn voeten en zegt, wow, dat doe je goed. Dat doe je goed. Nou, laten we eens lezen in Kijken of die je wil pakken. Ja. In Handelingen 7, dat is dat moment waarop Stefanus ziet dat Jezus op zijn voeten staat. En toen zij dit hoorden, want Stefanus heeft net een boodschap overgebracht die ze niet echt konden waarderen, en ik kom daar later nog op terug, sneed het hen door het hart en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En nergens anders wordt dat zo omschreven, alleen hier. Overal zit Jezus aan de rechterhand van God. Niet omdat hij moe was, maar omdat het volbracht was. Het werk was gedaan. Maar hier staat hij aan de rechterhand van God. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopt hun oren toe en stormde als één man op hem los. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun mantels af aan de voeten van een jonge man, Saulus genaamd, die dus later de apostel Paulus werd. En zij stenigden Stefanus, die de Heere aanriep, zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En op de knieën vallende, riep hij met luider stem, Heere, reken hen deze zonde niet toe. En met deze woorden ontsliep hij. En Saulus stemde in met zijn terechtstelling. Het laatste dat Stefanus zag op deze aarde, op een moment dat tegelijkertijd dramatisch en tragisch was, terwijl hij net de beloofde komst van de Heer aan het hele Sanhedrin had uitgelegd, de komst van de Messias voor heel Israël, aan de religieuze kerkleiders van die tijd, en terwijl Stefanus dus gestenigd wordt, is het laatste wat hij ziet niet dat oordelende geweld om hem heen, maar de glorie van God. En Jezus staande aan de rechterhand van God. Wauw, wat een geweldig moment moet dat geweest zijn. Wat moet dat bijzonder zijn om God letterlijk, om Jezus letterlijk te zien, die jou een staande ovatie geeft, die jou staande daar staat te verwachten. Laat het eens tot je doordringen, dat Jezus staat voor jouw leven. En hoe zit het dan met jouw leven, of met mijn leven? Heb jij tot nu toe iets gedaan waardoor God zegt, van wauw, ik ga jou een staande ovatie geven? Nou, als ik moet eerlijk zijn, heel eerlijk, als ik mijn levensmomenten een aantal bedrijven laat zijn in een toneelstuk of een musical, dan zijn er zeker momenten dat God zegt, nou, laten we het toneelstuk of dit bedrijf maar even aflasten. Laten we dit maar even niet door laten gaan. En er zijn ook momenten in mijn leven geweest dat ik had gewild dat ik tegen God zeg, God haal de schijnwerper maar even van dat wat ik nu aan het doen ben af. Zet dan maar niet het licht op. En dat hij maar niet laat zien, dat het maar niet duidelijk wordt welke keuzes ik in mijn leven heb gemaakt. En er zijn ook zeker een paar momenten geweest waarvan ik weet dat God zal zeggen, nou, dat heb je goed gedaan. Klap, goed gedaan. Applausje. Maar ik moet me echt afvragen of er één, misschien wel twee momenten zullen zijn die in mijn leven, waar God opspringt en zegt, wauw, wat ben ik blij dat je dat gedaan hebt. Dan moet ik echt bij mezelf, nou, lastig. Maar wat nou als dat wel de maatstaf zou moeten zijn voor ons leven? Wat nou als we elke ochtend ons leven aangekondigd zagen op affiches, op grote affiches, hè, bij een theater. Vandaag het grote moment van Armand, of vul je eigen naam in. Het grote moment van Wim, van Danielle. Noem maar op. Wat nou als dat het zou zijn? En God zegt, ik geef je nog één dag. En het doek van het toneel opent zich nu. En op dat moment, en telkens als je wakker wordt, dan realiseer je dat je op het toneel staat en dat hij je deze unieke gelegenheid heeft gegeven, terwijl hij zelf uit de hemel toekijkt en er verlangt naar jou om van jouw optreden te kunnen genieten. Daar verlangt hij naar. Omdat jij keuzes maakt en een leven leidt om zo'n uitzonderlijke weg te kiezen, waardoor Jezus op zijn voeten gaat staan en jou een staande ovatie gaat geven. Hoe doe je nou zoiets? Hoe begin je dan zo'n buitengewoon leven? Nou, en je zou denken dat Stefanus' leven zou beginnen op een hele bijzondere manier. Dat Stefanus een uitzonderlijke man zou zijn. Getraind. Getraind in de vaardigheden om te kunnen spreken. Getraind om bepaalde dingen te doen die alleen maar bepaalde mensen kunnen doen. He, een nobel, edelmoedig man die zich altijd van de rest al heeft onderscheiden door wie hij is. He, en je kent dat wel. En dat lijkt dan helaas niet altijd zo te gaan in het leven. Weet je, er is altijd iets bijzonders aan dat soort mensen. Je kent ze wel. Die altijd denkt van, oh, die hebben iets bijzonders. He, die bepaalde twinkeling in de ogen. Zijn altijd sneller dan de rest. Zijn altijd beter dan de rest. En ze hebben een bepaalde scherpzinnigheid die niemand anders heeft. Of lijkt te hebben. Nou, en niet echt. Dus dat zeggen we alleen maar tegen dat soort mensen op dit moment die buitengewone dingen doen in deze wereld. Maar zo begint het verhaal van Stefanus helemaal niet. Weet je hoe zijn verhaal begint? Dat was gewoon een probleem. Er was een probleem. De beweging van Jezus Christus die groeide. Die groeide zo sterk dat er op een gegeven moment heel veel mensen tot geloof komen en er waren heel veel volgelingen. En er waren Hebreeuwse Joden en Griekse Joden. En jij en ik zouden wellicht het verschil niet hebben gezien, maar zij zagen het verschil. En er waren dus weduwen die uit de Griekse Joden voortkwamen, die hun man verloren waren. En er waren vrouwen die hun man waren verloren uit de Hebreeuwse Joden. En voor die laatste groep, daar werd goed voor gezorgd. Want zij waren uiteindelijk verbonden met de Hebreeuwse leiders uit die tijd. En ik denk dat ze het niet expres deden, maar ja, de Griekse Joden, de weduwen van de Griekse Joden werden, ja, als het ware over het hoofd gezien. En als we dan teruggaan in hoofdstuk 6, het eerste vers, dan lezen we daarover. En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Griekse sprekende tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. En de 12 riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden, het bevredigt niet dat wij met veronachtzaming van het woord de tafels bedienen. Met andere woorden, de apostelen zeggen, ja, het is belangrijk, maar ook weer niet zo belangrijk. En het feit dat gebeurt. Wij zijn die tafels nu aan het bedienen, maar ondertussen krijgen wij de kans niet meer om onze echte bediening, dat is het verkondigen van het woord, om dat uit te oefenen. En je kunt vergeestelijken wat je wilt, maar ze zeggen, hey, wij zijn de 11 apostelen en we hebben een taak te volbrengen. En dat is belangrijk, maar wij zijn niet degene die de weduwe moeten gaan bedienen. Wij hebben iemand nodig die deze taak gaat overnemen. En dan lezen we verder. Ziet dan uit, broeders, naar 7 mannen onder u, die goed bekend staan, vol van geest en wijsheid, omdat wij hen voor deze taak aanstellen. Maar wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord. En dit voorstel vond bijval bij de gehele menigte, en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en heilige geest. En daarna volgde nog een aantal. Weet je, en hoe je het ook wendt of keert, er was absoluut niks belangrijks of vooraanstaand aan de baan die Stefanus zou gaan oppakken. Het was uiteindelijk niets anders dan het bedienen van de tafels, ergens achter de schermen. Weet je, er is niks meeslepends of ontroerend of magisch aan zo'n baan. Het gaat uiteindelijk over het bedienen van weduwen, waarvan de meesten bejaard zijn en voor hen moest ook gezorgd worden. En kies dan 7 mensen die dat willen doen, die vol zijn van de Heilige Geest, wijsheid, mensen die we kunnen vertrouwen, mensen die de juiste keuzes maken, die verantwoordelijkheid aankunnen om te gaan met de middelen die we ze aanreiken. En het grappige is, dit verhaal van Stefanus is een soort ommekeer in het boek van Handelingen. Tot nu toe, als je kijkt vanaf de evangelie, dan zie je Petrus opkomen, dat is de reizende ster. En tot en met uiteindelijk dit hoofdstuk, eigenlijk vanaf het 6e hoofdstuk, Petrus is de ster, is het middelpunt van alle activiteiten. Maar dan vanaf dit hoofdstuk verdwijnt hij zo langzaam naar de achtergrond en Paulus komt steeds meer in beeld. Nou, we hebben hem net aangekondigd zien worden als zijnde Saulus, maar hij wordt Paulus. En de rest van Handelingen gaat veel meer over de rol van Paulus in het verkondigen van de evangelie van het evangelie aan de hele wereld. En de rol van Petrus was gecentreerd aan de verkondiging van het evangelie aan het Joodse volk. En de rol van Paulus was veel meer gerelateerd aan de evangelieverkondiging aan de heidenen. En als je Petrus de grootste spreker van de eerste gemeente zou mogen noemen, dan was Paulus zeker de grootste zendeling van de gemeente. Maar tussen Petrus en tussen Paulus, beginnend bij het 8e vers in het 6e hoofdstuk en eindigend bij het 1e vers van het 8e hoofdstuk, staat het verhaal van Stefanus. En als Paulus, of als Petrus dan de grootste spreker is en Paulus de grootste evangelist, dan denk ik dat Stefanus de grootste christen is geweest van de eerste gemeente. En Stefanus, zijn naam komt voort van het Griekse woord Stefanos. Dat betekent overwinnaarskroon. En hoe past dat bij zijn naam, hè? Hoe past dat bij zijn naam? Hij heeft overwonnen. En zo'n kroon, die werd normaal gesproken werd die gegeven aan mensen die de Olympische Spelen hadden gewonnen. Die kregen dan zo'n Stefanos, zo'n overwinnaarskroon op het hoofd. En wat je hier ziet, is het begin van de reis van Stefanus, waardoor God zal opspringen en hem een staande ovatie gaat geven. En die zomaar ergens begint, doordat Stefanus een taak op zich neemt door te gaan dienen. Hij gaat simpelweg dienen. Het dienen van weduwen, de dagelijkse verzorging van oudere vrouwen. En weet je wat het probleem van vandaag de dag is? Daar zat ik over na te denken toen Stefanus daaraan begon. Is dat wij in ons dagelijkse leven continu willen we lijkt wel op het soort hoogtepunt van ons leven leven. We worden zo gevormd. Als je naar een film gaat, dan krijg je in 90 minuten van iemand die helemaal niks is tot de held van het verhaal uitgroeit. En die dus in 90 minuten de hele wereld heeft veroverd. Op Facebook, we hebben het vandaag al een paar keer genoemd dat woord, Facebook. Dan krijgen we de hele dag door de hoogtepunten van iemands leven voorgespiegeld in foto's of in tekst. En wat gebeurt er dan in ons hoofd? Is dat we denken en uiteindelijk ook willen dat we de hele dag op dat hoogtepunt van ons leven leven. Dat uitzonderlijke moment waar we de held zijn, dat continu maar plaatsvindt. We willen in no time dus naar dat hoogtepunt in ons eigen levensverhaal komen. Wat uiteindelijk het einde van het verhaal is, normaal gesproken in de film, maar bij ons moet het dan het begin zijn. En we zien dan niet langer dat ieder heldenverhaal, zoals het van Stefanus, uiteindelijk gebaseerd is op de keuze om zomaar ergens te beginnen met dienen. We beginnen zomaar ergens met dienen. En Stefanus die had namelijk ook kunnen zeggen van, hey, ik ben vol wijsheid. Ik ben vol van de Heilige Geest. Maar dat zeggen jullie zelf. En deze paan, ja, dat is toch wel een beetje onder de maat. Dat is toch wel een beetje te laag voor mij. Beneden mijn stand. En er zijn onder ons heel velen die iets willen betekenen. Zoals we hier zitten, we willen absoluut wat betekenen in het Koninkrijk van God en de gemeente. Maar de gelegenheden die zich aandienen, ja, die vinden we dan ook vaak jammer. Ik zoek een bediening die past bij mijn gaven. Maar wat bedoel je met stofzuigen? Stoelen stapelen, klaarzetten. Kijk eens wat ik allemaal in huis heb. Kijk eens welke gaven God mij gegeven heeft. Maar Stefanus is iemand die kiest om simpelweg te dienen. Hij begint eenvoudig weg met dienen. In vers 8. En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Doch er stonden sommigen op om van hen, de tegenstander, die waren van de zogenaamde synagogen der Libertijnen, der Cyreneërs en de Alexandrijnen en van de Joden uit Sicilië en Azië en reden twisten met Stefanus. En ze waren niet bij machte de wijsheid en de geest waardoor hij sprak te weerstaan. En je ziet dat tijdens het trouwe werk van Stefanus God de situatie gaat veranderen. Het aantal gelovigen dat neemt toe. Ja, er komen er steeds meer bij en Stefanus doet geweldige dingen. Hij doet tekenen en wonderen. En er is ook een aardig weetje, evenens. naast de apostelen zijn Stefanus en ook Filippus de enige twee niet-apostelen die grote tekenen en wonderen hebben gedaan, en dat vermeld staat in de Bijbel. En Stefanus was dus op een hele dienende manier een fantastische getuige voor de opgestane Heer. En uit het Joodse volk gaan vervolgens sommigen met hem redetwisten. En ik weet wel waarom. Stefanus is uiteindelijk maar een simpele bediende in hun ogen. Die kan hen niks maken, toch? Ze hadden ook met Petrus aan de slag gekund. Maar ja, Petrus, dat is een heel ander verhaal. Zodra die gaat spreken, komen er 3000 mensen gelijk tot geloof. En als hij zijn zin niet krijgt, dan slaat hij het er wel in. Ja, dat is Stefanus, het beeld van Petrus wat we hebben. En met Petrus, ja, daar ga je niet mee sollen. Maar laten we ons dan, hè, als schriftgeleerden, laten we ons dan focussen op die Stefanus. Want ja, dat kan toch niet zo heel veel bijzonder zijn, deze man. En dan beginnen ze hem te beschuldigen. En bedenk dan dat Stefanus in zijn eentje tegenover een afvaardiging staat van tenminste 3 synagogen die hier genoemd staan. En dat, die afvaardiging, dat is dan de leiders uit die tijd, dat waren vaak 10 tot 15 mensen. Dus ze staan minstens met een mannetje of 30 tegenover Stefanus. Uiteindelijk klaar ervoor om gehakt van hem te maken. Namelijk om wat Stefanus heeft gedaan, dat is het evangelie verkondigen. Verkondigen dat Jezus Christus is opgestaan en dat hij leeft en dat hij aan de rechterhand van de Vader troont. En je zou verwachten dat Stefanus het toch zeker zou moeten afleggen tegen al die slimme en zoveel slimme schriftgeleerden. Maar op het moment dat Stefanus gaat spreken, in dat door God gegeven moment, zijn ze overdonderd door zijn wijsheid. In de vers 10 staat, en zij waren niet bij machten de wijsheid en de geest waardoor hij sprak te weerstaan. En ze waren boos, maar Stefanus die was aardig en vriendelijk. En ze waren luid en opgewonden, maar Stefanus was kalm. En ze waren beledigend, maar Stefanus daarentegen was respectvol. Weet je, en die houding van, dat zie ik dan altijd voor me. Hè? En dan denk ik, dan ziet Stefanus en die blijft dan zo vriendelijk met een glimlach. En dan denk je, dat moet dus juist als een rode lap op een stier hebben gewerkt, als olie op vuur. Want wat is er erger dan dat je je opgewonden tegen iemand staat te praten en die andere staat daar vriendelijk te glimlachen. Nou, dat is olie op het vuur toch? Daar word je toch gek van? Maar dat is wat er gebeurde. En voor Stefanus, alles wat hij gedaan en geleerd had, kwam op dat korte moment, in die paar minuten, of uiteindelijk in die 2-3 uur dat allemaal heeft afgespeeld, kwam dat allemaal samen. En hij had ook kunnen zeggen van, ja, sorry, ik bedien slechts de tafels. Hè? En ja, ik heb het eigenlijk niet nodig, omdat ik maar slechts de tafels bedien, de Bijbel te leren kennen. Hè, het is toch niet nodig dat ik Deuteronomium of Daniel of welk Bijbelboek dan ook, dat ik dat echt ken als ik alleen maar glazen en borden afhaal. En ja, zo moeilijk is dat niet. Maar dit is dus zo'n duidelijke bevestiging voor mij, wat voor werk je ook doet. Of je nou een serveerster bent in een restaurant, of een quote 500 bedrijf runt. Dat je altijd moet wandelen op de weg die Jezus Christus voor jou in petto heeft. Door simpelweg te dienen. Door simpelweg te dienen. Zodat je uiteindelijk klaar bent voor dat moment dat je in actie moet komen. Dat God zegt, dit is jouw moment. Dit is jouw moment op het podium, de gordijnen gaan open en dit is het moment dat jij kan schitteren voor mij. Tot dat moment. Op zodanige manier dat ik jou een staande ovatie ga geven. En Stefanus die wordt als gevolg van valse getuigenissen voor het Sanhedrin gesleept, opdat degenen die hem aanvallen verbaasd waren over zijn spreken. Ze hoorden de waarheid en konden er niet mee omgaan. Weet je, het ergerde hen tot knarsen tanden toe. Ik weet niet of je ooit wel eens iemand echt hebt horen tanden knarsen. Dat is een raar geluid. Dat je dus je eigen tanden gewoon kapot schuurt op het feit dat je het zo hard er tegenaan koudt. En dus die raad van oudsten die is bij elkaar geroepen om deze man eens flink te kleineren. En ze kopen mensen om Stefanus vals te gaan beschuldigen. En ze verspreiden leugens over Stefanus. Dat hij God gelasterd zou hebben. Mozes, dat hij de wet gelasterd heeft en de tempel. En ergere beschuldigingen binnen het Joodse volk bestond er niet. Dat je dus God, Mozes, de wet en de tempel, dat je daar slecht over zou spreken. En het is natuurlijk al zo, deze tactiek is natuurlijk al zo oud als de weg naar Rome. He, als je dus het niet op argumenten kan winnen, ja, dan schakel je degene maar gewoon uit. En toen Stefanus daar stond, voor hen stond, wat Wim ook al zei, dan toen glom zijn gezicht als van een engel. Geweldig. Weet je, ik probeer me dat dan voor te stellen, ja, en dan denk ik, ja, de enige keer dat ik het gezicht van een engel heb gezien, is toen ik mijn vrouw leerde kennen. Dacht ik van, ja, dat is dan, wow, dat is het dan. Maar ik denk dat hier niet bedoeld is. Ik vermoed dat het gezicht van Stefanus een soort hemelse kracht en een soort hemelse zekerheid uitstraalde, waarop je normaal gesproken, of waarvan je normaal gesproken diep en diep van onder de indruk zou moeten raken. Dat je eigenlijk op je knieën zou willen neervallen en die persoon zou willen aanbidden bijna. Zo'n hemelse kracht en zekerheid moet dat hebben uitgestraald. Behalve als je boos bent, zoals die schriftgeleerden. En die de waarheid niet onder ogen willen zien. Die hebben daar dus letterlijk geen oog voor. En zijn verdediging op hun beschuldigingen zorgt ervoor dat ze hun oren dicht houden en gillen. Nee, 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 ik wil het niet horen. Ik wil het niet horen. Als kleine kinderen. En als Stefanus vervolgens vol verve, met verve zich verdedigt en op zijn beurt uiteindelijk eindigt. Gaat maar lezen thuis, hoofdstuk 7. Prachtig hoofdstuk. Hoe Stefanus uiteindelijk op grond van wat ze zelf hebben, wat in het woord staat, en op grond daarvan een verdediging aandraagt en uiteindelijk de boel omdraait en dus het Sanhedrin op hun beurt weer beschuldigt dat zij de Messias hebben vermoord, komen we weer aan waar we begonnen. En het is toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede, knarsten zij hun tanden tegen hem, maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. En Jezus, staande aan de rechterhand van God. En hij zei, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. Een staande ovatie krijgt hij. En met de steniging door de hysterische menigte werd Stefanus, zoals al eerder gezegd, de eerste christenmartelaar in de geschiedenis. En Jezus geeft hem een staande ovatie, omdat hij zijn leven gaf om de Heer te dienen tot het einde. En als ik dan die geschiedenis op me laat inwerken en ik kijk naar de tijd waarin we leven, dan vraag ik me wel eens af of ik in zo'n situatie, of ik zelf wel zo moedig zou zijn om te sterven voor mijn Heer en voor mijn geloof. En zeker met de beelden over het nieuws, over ISIS en over de schietincidenten die plaatsvinden op de Amerikaanse scholen. Weet je, dan is het bijna geen hypothetische vraag meer. 10 jaar geleden was dat leuk zo'n vraag. Maar vragen jullie dat ook wel eens af? Hoe zouden jullie reageren op zo'n moment? En op de momenten dat ik, op de goede momenten, dan wil ik heel graag geloven dat ik dat zou kunnen. Maar op de zwakkere momenten in mijn geloof, dan weet ik het eerlijk gezegd niet. Weet je, en ondanks dat we er stil bij staan, is die vraag eigenlijk helemaal niet zo relevant. Je vraagt het je wel af, omdat je het om je heen ziet gebeuren. En als christenen letterlijk, op die vreselijke filmpjes die je vooral niet moet kijken, de hoofden letterlijk worden afgesneden. Ja, dan komen die vragen wel naar boven. Maar het is op dit moment is die vraag niet zo relevant. Want wat maakt het uit of je, of ik, of jij eventueel in zo'n situatie die nu niet hier speelt, eventueel de moed en de kracht zou hebben om voor mijn Heer te sterven. Vragen als, ja, maar wat nou als? En stel je nou voor dat, die zijn op dit moment hier in Nederland niet belangrijk. Is het op dit moment niet de vraag niet veel belangrijker of jij en ik de moed kunnen opbrengen om in plaats van te sterven het leven aan te kunnen? Met al zijn facetten hier in Nederland. Het leven wat jij leeft om daar de moed voor te kunnen en de kracht voor te kunnen opbrengen. En God vraagt ons op dit moment niet om moedig te zijn in ons sterven. Maar wat hij wel wil doen is ons de genade en de kracht en de zegen geven voor vandaag. Zegen en kracht zodat we de manier waarop wij ons leven leven, zodanig zal zijn dat God wil opspringen en ons een staande ovatie wil geven. Als wij van ons leven een dienend leven willen maken. En tot slot een jaar of, nou, het zal het inmiddels geweest, een jaar of zeven, zijn mijn vrouw en ik naar, waren we in de unieke gelegenheid om een aantal mensen te spreken van de Billy Graham Association en van het trainingscentrum daar. En als je daar dan aankomt op dat trainingscentrum, dan zie je daar de omvang en het werk wat Billy Graham gedaan heeft. En daaronder is ook een lange galerij met al die foto's waar die man geweest is. Het is indrukwekkend en onwillekeurig raak je geïmponeerd door de grootsheid van wat hij en die mensen om hem heen gedaan hebben. Dat je denkt, wow. En we hadden een gesprek in een indrukwekkende vergaderzaal, een grote vergaderzaal, we zaten daar te wachten. En je verwacht dan dat daar gewichtige mannen en vrouwen binnenkomen en gaan zitten. En nou, vertel maar eens even wat je komt zeggen. Maar het tegendeel was het geval. Iedereen was zo nederig, was zo behulpzaam, dat we juist daardoor overdonderd waren. Zo liefdevol, iedereen de geur van Christus, letterlijk verspreidend. Van, oh, je merkt het aan alles. En op dat moment realiseer je dat die mensen niks anders willen dan de Heer dienen. Zij willen de Heer dienen. En ik realiseerde me toen dat als je Jezus leert kennen, dat Hij je leven of omstandigheden niet verandert, maar dat Hij begint om jou te veranderen. Hij begint jou te veranderen. Tot een punt dat je uiteindelijk niks meer anders wil en kan dan zelf de invulling van je eigen leven te veranderen door Hem te willen dienen. Je gaat dus zelf denken van, ik wil dit niet anders. Het enige wat ik nog wil is Hem dienen, net als Stefanus. En op een moment dat jij tegen mensen om je heen kunt zeggen, en wat we zo ook gaan zingen, ik zal jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Dat is het moment waarop Jezus, van wie geschreven staat tot nu toe, hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader, zal opspringen en jou een staande en mij een staande ovatie gaat geven. Tot dat moment. En ik denk dat het goed is, Wim, als we dat met elkaar gaan zingen. Ik zal jou van harte dienen en als Christus voor je zijn.